onze verwachting. Staat in dit morgenuur in de naam des Heeren Heerig, die hemel en aarde geschapen heeft. Trouwe houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 43, gemeente, en willen we zingen het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. En ook het vierde vers uit Psalm 43, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 3 en 4 uit Psalm 43. We willen luisteren naar Gods wet en daarop zingen uit Psalm 102, het tiende vers. Psalm 102, vers 10, dan wordt Gods trouw vergeven en zijn dierbare gunst beschreven. Voor de dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. Psalm 102 en daaruit het tiende vers naar de wet des Heren. Toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit uw diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is, en de hoofdsom, welke Christus ons geleerd heeft als samenvatting van de wet, luidt al dus: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Mede willen en zegen vragen over ons samen zijn. Barmhartige God, zo worden wij vanmorgen al onmiddellijk gesteld voor de onfeilbare eis dat we u hebben lief te hebben met ons gehele hart, met ons gehele verstand, met al onze kracht. En dat we daar benevens onze naaste lief moeten hebben en mogen hebben als onszelf. En als dat bij het lezen van de wet op ons is afgekomen, Heere, zoals het op ons af moet komen, dat we ons gesteld weten voor die onverbiddelijke eis, waar gij niets van afdoet en waar wij zo weinig mee doen, dan kan het toch niet anders of we moeten vanmorgen, als we ons neigen tot het gebed, allereerst tot u komen met de waarachtige belijdenis van schuld. En met de hartstochtelijke roep: Heere, ontferm u over ons. Wees ons genadig van de kleinste tot de grootste toe. Want waar gij onze gangen en gedachten en werken hebt gadegeslagen, ook in de week die achter ons ligt. Het leven binnen het gezin en in het werk en in de omgang met de naaste, daar zullen wij vanmorgen moeten belijden, heren, dat alles daaraan ontbroken heeft. En als gij met de meetlat van uw wet ons leven nameet, dan zal niemand voor u kunnen bestaan. Dan zal er niets anders overblijven dan schuld, dan gebreken, zonde, onvolkomenheid, ongerechtigheden. En dan zou het een vanzelfsprekende zaak zijn, heren, indien gij met ons een totale, volkomen en voor eeuwig afgedane zaak maakt en zegt: ik wil niets meer met u te doen hebben, o mens. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Barmhartige God, wat moet dat ons uitdrijven tot u? Want gij hebt weerlei aangezicht, gij hebt een voorkant en een achterkant. Gij zijt rechtvaardig en barmhartig, en uw binnenkant, dat is de Heer Jezus Christus, in wien uw rechtvaardigheid en barmhartigheid samengekomen zijn, die hem doorsneden hebben, doorwond, zijn zijde, zijn handen en zijn voeten, zodat gij niets afdoet van uw recht, en zodat gij ook niet minder wordt in uw barmhartigheden. Hem, uw lieve zoon, hebt gij gegeven aan. Wij kunnen alleen in waarheid tot u komen en bidden van u of gij nochtans ons genadig wilt zijn en onze zonde wilt wegdoen voor uw aangezicht, omwille van dat bloed des kruises, omwille van dat bloed der verzoening waarin en waaronder wij gedompeld moeten worden van dag tot dag. En willen wij voor uw aangezicht kunnen leven. En nu wilt gij die machtige boodschap van die verzoening opnieuw doen uitgaan vandaag in het midden van de gemeente. En als we het zo aan u voorleggen, heren, dan zullen we gaan begrijpen. Geef ons dat ook te verstaan met het hart, dat we niet buiten die boodschap kunnen, maar dat wij dagelijks hebben te leven uit de bron der vergeving, omdat er aan ons nooit iets te beteren valt, omdat wij onverbeterlijke zondaren zijn en blijven, vleeselijk en verkocht onder de zonde, wat we ons ook verbeelden en wijsmaken. En omdat gij daarom in de schriften verkondigt dat het offer van Christus volkomen is tot in eeuwigheid, en dat wij in hem alleen een volkomen zaligmaker vinden, dat kan ons niet doen knoeien met de zonde. En dat kan ons niet doen zeggen: laat ons maar zondigen opdat de genade te meerder worden. Dat zegt de wereld en dat zegt het ongeloof en dat leert de duivel. Maar wij gebracht worden in de stilheid van de Heilige Geest, daar blijven wij die we zijn. En nochtans zijn we in het geloof niet die we waren. Daar blijven we onszelf herkennen en beleiden en beschuldigen als zondaars. En nochtans in Christus Jezus worden we vernieuwd naar de inwendige mens. Daar blijven we vlees. En nochtans worden we in de geest gewillig om naar u te luisteren en u te volgen. En dat is de wonderlijke werking van uw woord en geest, heren, die dat in onze harten inplant. We bidden u om die inplanting ook vanmorgen, wanneer uw woord uitgaat en uw dienaren zich te klein weten om dat grote woord te verkondigen. En nochtans moeten verstaan dat uw kracht in onze zwakheid worden volbracht. En bidden wij van u, wilt gij met die evangeliebediening harten roeren en raken, zoals gij dat alleen kunt, Heer, en wij niet bij machten zijn. Gedenk gij ons dan vandaag in de verkondiging van het woord. En geef ons daarin en daaronder uw onverbrekelijk en ook onmisbare zegen. Opdat wij gebracht worden tot geloof. Opdat indien gij ons tot dat geloof hebt gebracht, in stand wilt houden en versterken dat geloof. Opdat wij leren wat het is in deze wereld om u te eren in het geloof. Zonder dat kan het niet. In het bloed van de Heer Jezus Christus. Heren, zo leggen wij voor u neer allereerst de bediening van het evangelie, waar dat het belangrijkste is als de schat van uw kerk op deze dag. En tevens en tegelijkertijd leggen wij voor u neer alle noden en behoeften die er zijn, ook binnen onze gemeente gedachtig zijn, en aan de zieke velen uit ons midden, oudere en nog jongere mensen in de kracht van het leven of staande achter het volle leven, opgegeven soms. Gij kent ook de zulken waar er geen hoop meer is. Heer onze God, als nou alle hoop wegvalt in dit leven, leer ons dan het leven te verliezen. Leer het ons dan te verliezen voordat we het helemaal los moeten laten en wij losgelaten worden. En geef dat we het dan mogen behouden. Leer het te behouden in den Heer Jezus Christus uw Zoon. Wilt gij nog beterschap geven en herstel? Waar het mogelijk is en bovenal waar het overeenkomt met uw heilige wil. Want uw wil geschieden, Heren, ook ten tijde van het ziekbed. Geef gij die oefening aan onze zieken. En wij bidden van u of gij dan wilt gedenken de bejaarden en de bedroefden. Degenen die met verborgen zorgen rondlopen. Waarvoor ze geen oplossing zien, nog kan er. Dat ze uit mogen dragen tot u, want bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood, zou het dan niet zijn, tegen de zorgen des levens. Wilt gij zijn met ouders die met moeilijkheden zitten rondom hun kinderen, groter wordende in deze wereld met haar zuigkracht. Met haar bijna overmachtige zuigkracht voor jongeren. Zodat ze een speelbal worden van de wereld en opgaan in de wereld. Soms ook, Heren, wanneer het helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. En waar de strijd zich afspeelt op een klein gebied van het huisgezin. Heren, wilt gij geven dat wij ouders meer en meer gesterkt mogen worden. In u den Heren, opdat we tot u gaan. Om te bidden om wijsheid, om liefde, om tact, om geloof. Omdat we onze kinderen voor mogen gaan. En dat we ze neerleggen voor u elke dag opnieuw. Op het erf des verbonds waar gij ze neer hebt gelegd en geplant. En van u bidden of zij mogen worden tot de tweede partij in het nieuwe verbond. Om gewillig te zijn. Om u te volgen op uw wegen. Opdat ook onder ons een kerk bewaard wordt. Opdat ook onder ons het woord bewaard worden. Opdat ook onder ons kinderen worden herboren door dat woord. Opdat onze kinderen niet verloren gaan, maar behouden mogen worden. En opdat ze de liefde van Christus, die alle verstand en de hele wereld te boven gaat, deelachtig mogen worden. Wij zeggen uw naam dank, Heere. Dat gij broeder Peeman weer thuis gebracht hebt, hoewel hij gewankeld heeft op de rand van de groeven. De groeven der vertering. Terug doen keren tot het leven, wat zijt gij groot, o God. Geef dat we niet zeggen, wat zijn de middelen groot. Maar dat we zeggen, dwars door de middelen heen, wat zijt gij groot, o God. En wat bewijst gij uw goedertierenheid die onverdiend is en ongekend. En geef dan dat de dagen en de jaren die mogen rustig mogen staan in het teken van uw dienst. Gelijk we lezen in uw woord dat ook David zegt na ernstige ziekte dat hij God zal loven tot in eeuwigheid. Dank dat gij morgen doet gedenken dat de vorstin van ons volk, het hoofd van ons vorstenhuis, dat de jaardag mag vieren. De jaren klimmen en verstrijken, ook zij kent haar zorg, rondom de regeermacht, rondom een land dat ook weer snakt naar een regering en naar mannen bekwaam om te regeren en bovenal in uw naam te regeren. Wilt gij onze koningin bij het klimmen van de jaren en te midden van de zorgen en ook van de verleidingen waaronder zij leven, dat gouden kleinood, die grote schat, niet doen ontgaan. Die gij bij het leven in het hart wilt leggen. En waartoe we geroepen worden om die te zoeken. opdat we niet verloren gaan, maar behouden mogen worden. Want voor uw aangezicht zijn alle mensen gelijk en gelijkwaardig. In hoogheid gezeten of op een andere maatschappelijke sport van de ladder gesteld. En alle worden opgeroepen tot bekering en geloof. En er is bij God geen aanzien des persoons. Gedenk ons vorstenhuis. Gedenk alle arbeid hier uit de gemeente. In het klein en in het groot. Ook in de week, onopvallend. Op de scholen, de zondagsschool, in de huizen. Heere, wilt gij die arbeid zegenen en geef dat we in onze gemeente mogen leren bij het woord te leven. En geef gij door dat woord aan uw geest een opwekking, een opleving, opdat men door het woord heen u mag kennen, vrezen en dienen. Denk gij de arbeid verricht buiten de grenzen van ons land, in zending onder Israël. Denk uw verdrukte kerk, bouw uw koninkrijk in deze rumoerige wereld, in deze ongerechtige wereld. In deze wereld vol van tegenstellingen en tegenstrijdigheden, in deze boze wereld, die gij nog niet hebt afgeschreven, omdat gij uit die wereld mensen bijschrijft in het boek des levens, dat bewaard wordt bij u, en waartoe ook de arbeid gezegend mag worden, waar ze ook verricht wordt, tot verbreiding van uw naam. Heere, wees ons zo nabij, en geef ons een gezegende rustdag, die niet alleen hierin bestaat dat we rusten van onze arbeid. Dat is een noodzaak. Anders kunnen we niet komen tot de rust van onze ziel. Maar een rustdag die alleen ten volle hierin bestaat. Dat we rusten gaan met al onze zonden. Met al onze zorgen. Met onze nood en onze dood. Met onze aanvechting dat we rusten mogen in het enige offer van de Heer Jezus Christus. Als een rust die nooit teleurstelt, maar ons overal doorheen helpt. Die tot in eeuwigheid zal blijven. Hoor gij ons dan, o rustaanbrenger, om uw naams wil. Amen. In Korinthe 15 willen we lezen, gemeente, vers 1 tot en met 17. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 17. Waar Paulus ons leert in 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk, voort. Broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Toch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij leden, al zo prediken wij en al zo hebt gij, geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Tot zover, gemeente, onze schriftlezingen. Dan onze tekst vindt u in Johannes 20, de versen 19 en 20. Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20ste hoofdstuk. Hoofdstuk 20 uit Johannes en daarvan de versen 19 en 20. Wij hebben lezen in Johannes 20 vers 19, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der weken, als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Tot zover onze tekstversen, gemeente. Wij zingen uit Psalm 103 onder de collecte voor diaconie en kerkvoogdij, die u van harte willen aanbevolen, uit Psalm 103, de versen 3, 4 en 11. Psalm 103, en daaruit achterinvolgens derde, vierde en ook het elfde vers. Tenminste, 40 dagen lang tussen Pasen en Hemelvaart is de Heer Jezus Christus op deze aarde, deze wereld gebleven en heeft hij zich aan mensen vertoond. En enkele van die verschijningen zijn ons door de Heilige Geest in de Heilige Schrift bewaard gebleven. De verschijning aan Maria Magdalena op de eerste dag van de week. De verschijning, om u een enkele te noemen, aan de Emmausgangers. Die twee vreemde mannen, van wie de een Cleopas heette, op weg naar het plaatsje Emmaus. De verschijning aan Thomas, die het maar niet geloven wilde, omdat hij het niet geloven kon. En die het niet geloven kon, omdat hij het niet geloven wilde. De verschijning aan Petrus, afzonderlijk. De verschijning aan de 12 discipelen. De verschijning gaat Paulus voort in 1 Korinthe 15 aan Jacobus, de broeder des Heren. De verschijning aan 500 broeders op eenmaal, en tenslotte, zegt Paulus, is die ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Waarom is de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden aan zoveel mensen, van wie er ons slechts enkele bekend zijn, verschenen? En waarom heeft de Heilige Geest enkele voor ons bewaard gebleven in de Heilige Schriften? Wel, gemeente, in de eerste plaats om ons van over te overtuigen van de waarheid dat hij leeft. Want we zouden misschien nog in onzekerheid verkeerd hebben als de Heer Jezus Christus rechtstreeks na zijn opstanding uit de doden ten hemel was gevaren. Dan zouden we, als ons daar niets van opgetekend was dat hij zich vertoond heeft met gewisse tekenen, dan zouden we in onzekerheid kunnen verkeren of de Heer Jezus Christus inderdaad wel leeft. Als hij vanuit het graf ingegaan was tot de hemel, voor niemand zichtbaar, door niemand waargenomen, door geen enkel oog, menselijk oog, gecontroleerd. Zijn verschijningen na zijn opstanding betekenen dus een bevestiging van de waarheid van zijn verrijzenis. Dat is het feit, het wonderlijke feit van Pasen. Maar die verschijningen van de Heer Jezus Christus aan de zijne heeft toch nog een diepere klank. Heeft toch nog een hechtere bodem. Ze zijn bedoeld, gemeente, opdat wij leren, ook al is hij heen gegaan in zijn hemelvaart, opdat wij leren wat het is in het geloof te weten dat hij nochtans elke dag bij ons is. En dat wij in hem zijn. Daarom is hij verschenen, want, schrijft Paulus, anders is uw geloof te vergeefs, dan zijt gij nog in uw zonde. En u moet, gemeente, de Heilige Geest in ons hart steeds opnieuw bevestigen. Dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En dat wij, hoewel hij hier niet is, maar daar verblijft, dat wij in hem bevonden worden. En daar moet de Heilige Geest ons gedurig van bevestigen. Dat moet hij verzekeren in onze harten. Dat moet hij indachtig maken aan ons. En daarom werden onze verschijningen in de Heilige Schrift, meerdere daarvan, vertoond, verteld, medegedeeld. En nu willen wij vanmorgen, gemeente, een van die verschijningen nemen die plaatsgevonden heeft in Jeruzalem, in de kring van de discipelen. En dan zullen we in die behandeling van die teksten ontdekken waarom dat nu zo broodnodig is dat de Heer Jezus Christus verschijnt. Niet alleen toen, maar ook nu. Hoe vreemd het u misschien in de oren klinkt. En in de tweede plaats zullen we ons verdiepen in de vraag, hoe doet de Heer Jezus Christus dat? Hoe deed hij het toen en hoe doet hij het nu nog? En in de derde plaats, met welke bedoeling doet hij dat? Deed hij het toen? Bij zijn discipelen, en doet hij het nu nog? Zich laten zien. Waarom, gemeente, dat is onze eerste vraag. Waarom moet dat nu, dat de Heer Jezus Christus gedurig verschijnt? U zult straks wel horen hoe hij dat doet, maar dat hij gedurig verschijnt. In ons leven, in ons hart, in onze omstandigheden. Ach, dan hoeft u vanmorgen alleen maar te kijken op dat groepje van discipelen. Dat vergaderd is in Jeruzalem. Thomas is er niet bij, dus het zullen er 10 geweest zijn. Want Judas was al afgevallen. En misschien zijn er nog een handjevol vrouwen bij geweest, dat mogen we wel veronderstellen. Die worden allemaal samengevat onder de naam van discipel, van volgeling. Volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dat zijn ze bij het leven geworden. Dat heeft de Heer hen door zijn woord en geest gemaakt op een onzichtbare, onverklaarbare wijze. Het is nooit te verklaren vanuit die volgelingen dat ze volgelingen van Christus zijn geworden. Het is niet te verklaren vanuit Petrus. Geenszins. Het is ook niet te verklaren vanuit Thomas. Het is alleen maar te verklaren dat maken van volgelingen vanuit God. Vanuit de Heer Jezus Christus. Vanuit zijn verkiezende genade. Daar komt dat vandaan, gemeente. En elke volgeling moet dat weten en dat blijven weten tot diep in zijn hart. Dat hij geen volgeling is geworden omdat hij Christus en God gevolgd heeft. Maar dat hij volgeling is geworden omdat God hem in Jezus Christus geroepen heeft. En tot een volgeling heeft gemaakt. Soms. Tegen wil en tegen dank in. Maar die volgelingen van de Heer Jezus Christus, dat groepje van discipelen, dat zit nu in Jeruzalem, heel mismoedig. Heel verlegen, heel verslagen, heel twijfelmoedig. Al hun hoop is geworden tot een puinhoop. Zo moet u zich dat voorstellen, gemeente, van die discipelen. Want hun Heere is dood. Ze wanen hem dood. En daarom hebben ze de deuren gesloten van het huis waarin ze zich bevinden. En hebben ze vrees voor de Joden. Want in Jeruzalem is ook het gerucht rondgegaan dat de Heer Jezus Christus gestolen is. Verspreid door de Farizeeërs die leugen. Afgekocht met geld. En dat betekent dat er nog volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. Als er grafschennis is gepleegd en diefstal van een overledene, dan blijkt dat die volgelingen zelfs hun overledene nog hoog hebben zitten. En de Joden zullen ze er niet bij laten zitten. En de discipelen, die weten dat. En daarom zijn ze als schuchtere musjes samengekropen in dat huis. En hebben ze de deuren van de woning afgegrendeld. Uit vrees, uit angst voor de Joden.
Maar hun grootste vrees en hun grootste angst ontstaat hieruit dat ze hun heren dood wanen. Ze hebben hem niet gestolen, maar ze wanen hem dood. Het is een kudde zonder herder, het is een schip zonder roer. Ze voeren een leven zonder het leven. Maar hoe kan dat nu, zegt u? Hoe is dat in de wereld mogelijk? Van deze discipelen, die toch 3 jaar lang het goede onvergankelijke zaad, het woord des evangelies, het zaad der wedergeboorte, hebben ontvangen in hun geopend hart. Toen hij tot hen gezegd heeft: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. Hoe is dat toch mogelijk dat die discipelen op de eerste dag van de week, dat wil zeggen op de eigenlijke paasavond wanneer ze verzameld zijn, dat die discipelen zo mismoedig zijn waar ze toch een leeg graf hebben gezien door de ogen van Petrus. En waar ze de doeken hebben gezien waarin hij gewonden was en de zweetdoek afzonderlijk. Uit welke tekenen ze hebben kunnen weten dat hij niet gestolen was. En uit welke tekenen ze moesten weten dat hij opgestaan was naar de schriften. Hoe is dat toch allemaal mogelijk waar Maria Magdalena bij hen gekomen is in extase buiten zichzelf. Omdat ze in de tuin, in de hof van Jozef van Arimathea, niet de tuinman, maar de Heer heeft gezien toen hij zei: Maria. En zij zei, de vallende aan zijn voeten, Rabboni. En zij naar huis is getrokken, naar de discipelen is gegaan en gezegd heeft: hij leeft. Onze koning leeft en is van God gegeven. Verblijd u en verheugt u, want de Heer heb ik gezien met mijn eigen ogen en zijn voeten heb ik aangeraakt, hoewel ik het niet mocht. Ik heb zijn wonden gezien en hij leeft. Hoe is het in de wereld mogelijk dat deze discipelen nu verslagen bij elkaar zitten met de gedachte diep in het hart: hij is dood, hij leeft niet. Kent u uzelf? U hoeft vanmorgen tegen die discipelen niet hoog op te kijken, wat we zo vaak doen, en ons te schamen. U mag vanmorgen allereerst naast die discipelen staan, waarin in hun ongeloof leeft de Heer Jezus Christus voor u. Kent u hem in zijn opstandingskracht? Dat u weet wat u aan hem heeft, elke dag opnieuw, gemeente. Wetende dat uw zonde, waar u nooit bovenuit komt, dat uw zonde met hem begraven zijn in het graf. En gelovende dat ge nu opgestaan zijt tot een nieuw leven. Tot een nieuw leven. En wetende zo waarachtig als hij opgestaan is, dat uw hoofd zal verheffen door zijn genade, en dat u bij hem zult komen, en dat u daarom van hem zult zijn in het leven, en dat hij u nimmer zal verlaten. Weet u dat? En weet u ook, gemeente, dat als die hoop in onze harten is uitgestort en die liefde in onze zielen is verankerd, dat dan met 1 seconde, niet in 1 minuut, maar met 1 seconde bij ons weg kan zijn, ons verlaten kan hebben. Weet u dat ook? En dat we nooit ons eigen leven des geloofs zeker zijn, kent u dat ook, gemeente? Dan kunt u die van de discipelen vanmorgen wel volgen in hun ongeloof, dan valt u hen niet zwaar. Dan valt u hen weg. Dan noemt u hen broeders. Vanmorgen.
Dan weet u zich een broeder van hem. En dan moet ik nog één ding zeggen, gemeente. Die discipelen, die missen de Heer Jezus Christus op de eerste paasdag. Maar ze kunnen hem niet missen. Die discipelen, dat hou ik vast en volg. Die hebben een geloof dat in rust is. Dat is gevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk, een geloof dat rust. Dat rustig is. Dat mag wel rustig zijn in Christus, dan rust het pas. Maar met een geloof in rusten bedoel ik een geloof dat rustig is in de zonde, in het gemis. Want onder het gemis kun je niet rustig zijn. Dan kun je niet blijven die je bent. Als een moeder haar kind mist, dat zo en zo laat thuis moest zijn. En ze is aan bellen geslagen als ze telefoon heeft of ze is gaan informeren. Waar is het? Waar blijft het? Mijn vriend, een vriendin of niet? En als het blijkt dat het kind daar niet is en dat het nergens is. Als die moeder haar kind mist en niet weet waar dat kind zich bevindt. Het kind dat het lief heeft met alle vezels van bestaan. Dan zal die moeder alles in het werk stellen om dat kind te vinden. Dan is die moeder niet rustig. Dan wordt die liefde van die moeder gekrenkt. Die wordt op de proef gesteld. Mijn kind is weg. Dan is de liefde van moeder niet meer levend en krachtig. Misschien wordt ze nog krachtiger en levendiger. Ja, in het geloof als we hem gaan missen, gemeente, die we hebben leren kennen. Dan wordt het nog krachtiger en levendiger. Want dan gaan die discipelen, ondanks de vrees voor de Joden, de donkerstraat over van Jeruzalem. En ze verzamelen zich in een huis. En daar zitten ze bij elkaar, die schuchtere musjes. En ze hebben hun ervaringen, hebben ze elkander meegedeeld. En ze zitten daar in hun zondige geloof, ja. In hun zondige geloof, maar ook in hun zondig geloof. Dat ze hem niet missen kunnen, de Heer Jezus Christus. Laat ik het zo uit mogen drukken, in hun schuldige armzaligheid. Zo zit dat eigenlijk in elkaar, gemeente. Schuld, omdat ze dachten, we moeten hem eerst zien met onze eigen ogen. We moeten eerst zien en dan zullen we geloven. Schuld, gemeente. Dat is de zonde van het ongeloof, dat is de zonde der zonde. Waar een mens bij gebracht wordt en tegenop loopt. Het is de schuldige armzaligheid. We moeten hem eerst zien. En toch waren ze arm, die zalige mensen. Doodarm, want ze zien hem niet. De deuren zijn toegesloten. Evenals hun harten. Die discipelen die kunnen zeggen, omdat wij dood zijn, is hij dood. En omdat wij ontrouw zijn, lijkt hij ontrouw. En omdat hij bij ons afwezig is, lijkt hij afwezig te zijn. Dat is de klacht die opbloeit uit hun harten. En dat is een klacht en een zelfbeschuldiging, gemeente, die in ons hart weerklank moet vinden. Dat we ons ongeloof, omdat we in de opgestane Christus, die zich elke dag wil openbaren in ons leven, niet kunnen geloven. Als we het konden, dan zouden we het niet willen. En als we het wilden, dan kunnen we het nog niet. Zo ongelovig en verloren zijn wij, gemeen. Als u vandaag in de kerk dit woord horende, jong en oud, als u zou zeggen, ik wil in hem geloven, dan kunt u het nog niet. En als u zou zeggen, ik kan in hem geloven, dan wilt u het nog niet. Zo zit dat gemeente. Bij die discipelen. Diep in hun hart. En zo zit dat bij ons. In ons leven, daar leven we naar. Wie leeft er nou met de Heer Jezus Christus elke dag?
Dus te zeggen, mijn zonden zijn in hem begraven. Ik mag opstaan tot het feest, tot de vreugde, tot de blijdschap. En wat ik vandaag zondig en hoezeer ik daartegen strijd. Al lig ik ook terneder. Onder de puinhopen van mijn zonden. Ik zal nochtans opstaan tot het leven. Nou, gemeente, wie leeft er zo? Uit dat hechte en vaste geloof van zijn genade. Dat doe je alleen maar als je hem ziet. Onze Heer Jezus Christus, die ik u vanmorgen aanprijs. Met de volle warmte van mijn hart. Omdat u mag horen in die prediking dat niemand voor hem te slecht is. Maar dat doe je alleen maar als je hem ziet. En nu is het zo en nu blijft het zo. Dat de mens in het leven. Dat ook de mens in het leven des geloofs zo vaak moet zeggen en moet klagen. Dat hij hem niet ziet vanwege zijn zonden en zijn ongerechtigheid. Vanwege dat onverklaarbare dat je niet kunt omschrijven. Dat hij weg is. Soms weg is. Terwijl er geen enkele aanleiding. Geen enkele reden voor te noemen is. En dat je moet zeggen, hoe komt hij terug? Onze Heer Jezus Christus. Hoe komt hij in de harten en hoe komt hij terug? Nou, door de gesloten deuren. Nou moet u even oppassen, gemeente, want dan zegt u direct, dat is een wonder. Onverklaarbaar. Dat de Heer Jezus Christus ineens, staat er dan geschreven in onze tekstverse, ineens in het midden van hen stand. En de deur was toch op slot, hè? En dan gaan we zitten redeneren, en dan gaan we zitten denken. Dan zeggen we, dat is een wonder, dat is onverklaarbaar. Ja, dat mag u wel doen. U mag zeggen, dat is Gods werk. Als de Heer komt in het hart, in het leven van een mens, te midden van zijn zonde. Te midden van zijn ongeloof, dan is dat Gods werk. Dat is het wonder. Maar ik moet u eerlijk zeggen vanmorgen dat ik het nog een groter wonder vind. Dat de Heer Jezus Christus naar binnen dringt. Door die gesloten deur. Op een onopvallende wijze, heeft u daar wel eens op gelet? Niet met vertoon van macht. Niet doordat hij door een bliksemstraal de deur laat verpulveren tot as. Dat had hij toch ook kunnen doen. Geen hoorbaar, geen zichtbaar teken, geen sterke wind, geen orkaan, maar heel onopvallend. Ik geloof dat Johannes daar de nadruk op wil leggen. Ik geloof dat Johannes hier denkt aan het woord niet door macht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Niet door opvallende tekenen. Hoe komt de Heer ook vandaag aan de dag nog in het mismoedige, zelf toegesloten hart van een mens? Hoe doet de Heere dat nu? De geweldige teken, ik moet dit, ik moet dat. Nee, gemeente, dat is de ervaring niet, ook niet de ervaring van de schriften. Dat doet de Heere onverklaarbaar als een wonder door de deuren. En dat doet hij onopvallend onder je werk of als je staat te wachten op het station. Soms nadat je gebeden hebt in je binnenkamer, in al de droefheid van de smart die je uit je hart hebt uitgesproken. Als je in het geroezemoes zit van het verkeer in Rotterdam en uit moet kijken dat je niet een ander grijpt of gegrepen wordt. Terwijl je er nogthans in je diepste binnenste mee bezig bent en zegt, Heer, waar bent u? Heer, ik ben dood, maar gij zijt toch niet oud, gij leeft toch. Geef dan het leven en doe uw leven. In mijn hart. En dan heel onopvallend, gemeente, dan staat de Heer in het midden als een wonder. Dan is hij er weer, of hij is er voor het eerst. En we zien hem gelijk een blind geboren aan wie men vroeg. Hoe zijn uw ogen dan geopend? En dat hij antwoordde, dat weet ik niet, dit weet ik, dat ik blind was. En dat ik nu zie, dat ik hem zie, die mij genezen heeft. En dat hij mijn leven en mijn hart is binnengetreden met het geschenk van zijn genade. Even groot als de opstanding uit zijn doden. Het is een onverklaarbaar wonder. Jawel, maar kunt u dan niet zeggen wat u heeft doorgemaakt, wat u heeft meegemaakt, mens? Ik kan het u allemaal vertellen, maar ik kan u het niet zeggen. Ik kan u het wonder niet verklaren. Maar het is heel stillentjes, heel onopvallend gegaan. En toen stond hij in het midden. Of vindt u dat misschien nog een beetje geheimtaal? Ben ik bang voor. En u wil wat meer houvast, die krijgt u ook. Uit de tekst. Want als de Heere binnenkomt, gemeente, met zijn genade, net als door die gesloten deuren, onverklaarbaar en heel stilletjes, dan is die toch te herkennen. Ik zou willen zeggen te horen. Want hij komt binnen daar in die discipelenkring en hij zegt, vrede zij u lieden. Dat zijn zijn woorden. Dat is het middel, het werktuig. Waardoor de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt, zegt de catechismus in dat prachtige boekje. Namelijk, dan bedient hij zich van het gepredikte woord. Van het gepredikte woord. Dat is het wonder, gemeente. Ook vanmorgen. Dat de Heere, als hij binnen wil komen in ons leven, altijd weer gebruik maakt van dat woord dat gepredikt wordt. En daarom mogen wij die woorden van God, die hij ons laat brengen door de macht van zijn dienaren, nooit laten ontnemen en ontroven. Daar moeten we bij zijn. Want daar wil hij zijn. Daar wil hij in zijn met zijn macht en zijn geest. Met zijn genade en zijn majesteit. Zo wil hij tot ons komen en in ons komen. En hoor dan eens vanmorgen, o mens, hoe die binnenkomt in de kring van de discipelen. En hoe die discipelen behandelt die daar zitten in hun ongeloof. Hun ongeloof dat schuld is. Een van de andere evangelieën, Lucas, meldt dat ook door te zeggen dat de Heer Jezus Christus hun een ongeloof verwijt. Omdat ze de vrouwen niet geloofd hebben die verteld hebben dat hij is opgestaan. Maar hoor nu eens hoe de Heer Jezus Christus hier bij Johannes in dit evangelie gestaan heeft in het midden van dat kringetje ongelovige mannen en vrouwen. Hij komt binnen. En hij strooit niet met zijn beschuldigingen. Hij overgiet hen niet met verwijten. Hij laat ook geen enkele verontschuldiging horen door te zeggen, ach, u staat op de grens van twee werelden, wat is het begrijpelijk, wat is het moeilijk. U kunt het ook nauwelijks geloven. Nee, hij zegt vanmorgen, vrede, zij u lieder. In die kring van de discipelen, geen oorlogsverklaring voor die harde van hart. Dat betekent, gemeente, als de Heer Jezus Christus binnenkomt in ons leven, dan is het vredig. Waar hij is, daar heerst de vredig. Dat is het wonderbaarlijke. Dat gaan we ook ontdekken, dat we zeggen, het is vrede in hem. Hij is onze vrede, zegt de profeet. Waar hij maar komt, daar geeft hij de vrede. Vrede. Niet in de dagelijkse groet van het Joodse land, shalom, shalom. Wat dan ook niet anders betekent dan een vredegroet, dat men elkaar de vrede toewenst. Maar hoe zou een mens zijn naaste vrede toewensen? En hoe zou een mens vredig met zijn naaste leven als hij niet leeft uit die vrede die dieper is en voller en rijker? Dat betekent, deze woorden die Christus gebruikt, dat er vrede is te midden van al onze zonden, al onze onvolkomenheden en gebrekkigheden jegens de grote God, waarover wij ons diep moeten schamen en diep moeten buigen, en waarvoor wij ons voor Gods aangezicht moeten beschuldigen. En dat we gaan zeggen uit het diep van ons hart, wij zullen er nooit komen. We zullen het verliezen in deze strijd en in deze wereld. Dat de Heer Jezus Christus vanmorgen zegt, vrede zij u lieden. Maar hij komt, daar is zijn vrede gemeente. Laten ze het maar getuigen, die het weten. Dat het dan vrede is. Vrede niet alleen voor onze zonde, maar te midden van alle nood. En alle aanvechting waarin we kunnen verblijven in dit leven. Vrede met God. Ja, zelfs vrede in de dood waar Christus is. Daar is de duif des duivels macht gebroken. En er is in beginsel ook de macht van de zonde gebroken. Daar is een vrede in een nieuwe levende weg tot de troon van zijn genade. Dat is die vrede, gemeente, die de Heer Jezus Christus in zijn aanwezigheid uitdeelt. Als een geschenk van zijn genade. Dat doet hij dan, zei ik, door het woord dat hij spreekt. Maar wat is dat prachtig in onze tekst. Die discipelen die hebben dat nauwelijks durven te geloven. En als een mens dat hoort in zijn leven. En als dat een mens dat opnieuw hoort in zijn leven. Omdat het steeds en steeds opnieuw bevestigd moet worden. Dan durft hij het nauwelijks te geloven. Zou God in Christus. Mij vreesachtigen en ongelovigen en zondigen en ongerechtigen. Mij die een vijand ben, vrede schenken. Zal die het vrede houden. Zodat ik welgeborgen ben in mijn leven. Dat gaat om belangrijke dingen, gemeente. Welgeborgen ben in mijn sterven. Zodat ik vrij leef als een christenmens. Zodat niemand en niets mij meer kan schaden. En dat ik hem niet een schande zal zijn, zou God die vrede in mijn hart, in de Heer Jezus Christus, zou God die vrede mij schenken. En mag ik daaruit leven als een arm mens, als een klein mens, als een nietig mens, als een slecht mens, als een ontijdig geborene, als de grootste der zondaren, zegt Paulus. En zo schuifelen als een licht door de wereld. En zo je werken laten zien aan de wereld, zou God, de grote God, mij in die Heer Jezus Christus zo genadig zijn. Dat moet je dan geloven op het woord. Ach, en dan komt de Heer te hulp. De zijnen in hun zwakheid en in hun ongeloof. Dan staat hij in het midden van hen en dan laat hij zijn woorden vallen. Vrede, zei u lieder. En dan doet hij er nog wat bij. Een toegift, zou ik willen zeggen. Want dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De tekenen van zijn vrede. De zichtbare symbolen. We zijn nog niet aan het heilige avondmaal toe. Misschien zegt u blij dat het nog niet zover is. Misschien zegt u, ik zie er naar uit. Maar ik moet toch even bij die tekenen van handen en zijde denken aan de sacramenten. En dan hoeft u niet alleen aan het avondmaal te denken, dan mag u ook aan de doop denken. Aan de twee sacramenten, de symbolen, de tekenen die God ons gegeven heeft. En die de Heer Jezus Christus hier toont. Tekenen die wijzen op zijn vrede. De tekenen die heen wijzen naar de zoon. Naar wat hij gedaan heeft als hij dat huis binnentreedt. Ongedacht en onverwacht. Dan doet hij niet die dingen die wij misschien verwacht zouden hebben door de tafel te dekken. Door spijs en drank op de tafel te zetten voor die discipelen. Door een klok te maken waar die eerst niet hing. Door een deur te openen die op slot zit. Zonder dat hij een sleutel gebruikt. Dat vinden wij een wondergemeente. En dan staren we naar. En wij mensen. Wij vragen ook om zulke wonderen in het leven. En om zulke tekenen. U krijgt ze niet. U krijgt ze nooit. Sterf maar aan uw tekenen. U krijgt dit teken dat u nodig heeft, brood nodig in de strijd van het geloof. De stille akker van het hart waar veel meer te koop is dan in de wereld. En veel meer gehandeld wordt dan op de markt. U krijgt dit teken, gemeente. Dat u nodig heeft, brood nodig. Dat u zegt, zie op mijn wonden, in mijn zij en in mijn handen. En als u nog twijfelmoedig bent, daar liggen uw zonden in. Daar zijn ze in begraven. In die doorboorde handen en die ingeboorde zijde door de speer van de soldaat. Daar zijn uw zonden in begraven en daarom is het vrede voor u. Ook al kunnen we onszelf nooit vergeten. Zelfs al kunnen we nooit over onze zonde heen kijken. Ook al is de duivel erg listig met zijn aanvechtingen en met zijn listig. Zie, zegt hij dan vanmorgen, het is toch vrede. Vrede in mijn wonden. Daar liggen uw zonden verborgen. Hij wijst op de teken. En wij mogen hem nakijken, wij mogen er naar kijken, wij mogen erop zien vanmorgen, zoals de discipelen dat hebben gedaan, als op de kwitantie, die getekend is tot onze vredesverklaring. Waarbij hij zegt, van buiten, aan de buitenkant van mijn lichaam kunt u zien, hoe groot de liefde er in mijn hart leeft, en welke trouw voor een ieder die op mij ziet. Een geweldige boodschap, gemeente. En die boodschap die vindt een climax, een hoogtepunt. Want als de Heer Jezus Christus zich zo vertoond heeft, dan barsten de discipelen uit in blijdschap. Wat is dat voor een blijdschap geweest? Dat is een hemelse blijdschap. Dan barsten die discipelen als het ware in uit. U kunt het lezen in onze tekst. De discipelen dan werden verblijd. Het was nog maar een begin. Het was nog maar een klein begin van de blijdschap. Waar de Heer Jezus Christus binnenkomt. Waar het geloof zijn intrek neemt in ons leven. Daar brengt hij altijd de blijdschap mee, gemeente. Al is het dan soms een blijdschap door de tranen heen. Al is het dan soms een gedeeltelijke blijdschap. Want wij kennen ten dele. En wij profiteren ten dele. Wij geloven ten dele. We zijn slechts ten dele verblijd. Maar laat u vanmorgen dan maar eens verblijden door deze Heer. Zoals de discipelen dat zijn geweest. En ik zeg u, dat is een andere blijdschap dan die de wereld heeft. Dat is een diepere blijdschap. Dat is een blijdschap die eindigt in de hemel. Daarom noem ik het maar een hemelse blijdschap. Een blijdschap die eindigt in God. En die God leert verheerlijken, loven en prijzen. Zoals een genezen blinde sprong over de grond. En velen van degenen die genezen zijn in de tijd van de Heer Jezus Christus. Zich misdragen hebben. En op de Pinksterdag buiten zichzelf waren. Zo verblijd in de Heer, wel gemeente. Dat kent het geloof ook. Als de Heer intreedt in het leven of weer terugkomt, in de stilheid of de verborgenheid, een diepe blijdschap dat je medelijden kunt hebben met alle mensen, je buren en je vrienden die dat missen moeten. En dat je ervoor in gebed kunt gaan en erover kunt spreken door te zeggen, hij is opgestaan, hij leeft. En uw blijdschap waarin u uw leven vindt, is geen blijdschap, die gaat dood en die komt om. En daar komt u zelf vaak mee om. Maar dit is een blijdschap die alle verstand te boven gaat en dat je het uit zou willen delen en weg zou willen geven en zou willen zeggen vanmorgen, neem het mee mensen naar uw huizen, want u bent niet blij. U bent niet wezenlijk blij. U bent blij om dingen die de moeite niet van het blij zijn waard zijn. En die voorbij gaan omdat ze tijdelijk zijn. U bent niet blij mensen. U bent bedroefde mensen. U bent onblije mensen. U bent ellendige mensen. Hier ligt de blijdschap in het geloof van de Zoon. Daar is een opstanding tot het leven. De discipelen dan verder verblijd, waarom? Om de woorden die ze gehoord hebben, die zijn nodig. Vrede zij u lieder. Om de tekenen die ze gezien hebben in zijn handen en in zijn zijden, die vormen een toegift. Om het zwakke geloof tegemoet te komen. Maar staat er in onze tekst, en wilt u het goed lezen? Toen, zo vertaal ik, werden de discipelen verblijd als zij de Heere zagen. Dat staat er, gemeente. In het woord en in de tekenen, in de kerk, in de prediking. En in het zien van de sacramenten, van de symbolen, hem zien. Die het hart vervult met vrede en op hem blijven zien. Die vrede geeft, omdat hij vrede is. En zo moet de Heilige Geest, net als bij de discipelen, telkens en telkens weer de waarheid van de opstanding in de harten bevestigen en aan de zwakken verzegelen. Niet alleen het feit dat hij opgestaan is, onze Heer Jezus Christus, maar door in dit alles de Heere zelf in het geloof te zien. De Heere vast te houden en te omhelzen. En verblijd te zijn over zijn openbaring in ons hart en leven. Niet omdat de deuren zijn opengesprongen, daar lees ik niks van. Niet omdat de vijandelijke joden zijn verslagen, daar lees ik niets van. Niet omdat hij blijft, want ik lees wel dat hij in één keer weg is. Maar omdat hij nochtans in geest, in kracht, in liefde en in geloof. Dat is wel onzichtbaar. Maar het is daarom niet minder werkelijk en waar. Omdat hij in geest en kracht, in liefde en geloof, in zijn ware vrede, bij ons blijft. In ons blijft. Zodat wij in en door hem zullen leven. Tot in eeuwigheid om Gods grote daden te verkondigen. Amen. Gemeente, wij willen dank zeggen. Heren, wij hebben genoeg ontvangen vanmorgen om mee te nemen naar onze huizen. Tot aan de dienst van vanavond. Waarover we na kunnen denken, mee bezig kunnen zijn. Ja, het is voldoende voor ons leven. Als gij ons voor ogen stelt dat onbegrijpelijke en onvatbare en nochtans werkelijke, dat voluit werkelijke, dat wel boven ons verstand uitgaat, maar dat ons hart kan roeren en raken, dat er neergeslagen discipelen zienden op zichzelf hem niet zien, en dat hij nochtans onverklaarbaar en onopvallend binnentreedt en zijn vrede uitdeelt. Waar het onvrede was in hun harten, maar dat hadden ze toch juist nodig van hem. Dat is het dat we nodig hebben van u, vrede te ontvangen te midden van onze onvrede. Genade te midden van onze opstandigheid, vergeving te midden van onze zonden. En dat hij daar de toegift naast het woord van de teken aan verbindt en dat ze diep verblijd zijn geworden, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Heere, onze getrouwe God, wilt gij dit woord zegenen met de macht van uw geest? En laat het ons ten voordeel mogen zijn. En als het niet zien of nog niet zien, of weer niet zien, laten we er dan naar mogen blijven kijken. Naar deze woorden blijvend overdenken en voor u neerleggen en zeggen, Heere, doe het me zien. Staat u toch niets in de weg? Zelfs geen gesloten deur, geen gesloten hart. Er staat u niets in de weg om uzelf te openbaren, te midden van de puinhopen des levens. Om die hoop op te richten, dat gij er zijt en dat gij bij ons zijt. En dat gij in ons wilt wonen op zulke wijze, als een man zijn vrouw lief heeft, als het kind de ouders lief heeft. Op zulke wijze dat de liefde en de vrede met ons meegaat, die niemand ons ontroven kan. Het is toch niet zo moeilijk als aan het natuurlijke leven denken. Wel, Heere, zo is het u gemakkelijk om dat in ons te werken en te schenken. Doe dat omwille van zijn opstanding en zijn overwinning tot meerdere glorie van uw nooit volprezen naam. Amen. Gemeente, we gaan nog een extra collecte houden. Daar krijgen we althans gelegenheid voor, bestemd voor de kweekscholen te Ede en Gouda. Van harte dit christelijk onderwijs, deze opleiding bij u aanbevolen. En zingen dan uit Psalm 26, het 8e vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En ook het 12e vers op Psalm 26. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan. Mijn God verhoort nu mijn gebed, ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 26, de versen 8 en 12.
treden effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Zal hij mij blijde klanken in zijn vergadering danken. Wanneer zijn gunst mij heeft gered.
Mede volgende week hoopt dominee Maasland 's morgens en 's avonds voor te gaan. Ga er nu heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader, gemeenschap met God de Heilige Geest, zij en blijven met en in ons allen.